konden zingen. Wij prijzen u voor eeuwig. Ik heb vandaag, ik zit wel zwaarder, een kopje boven de preek, maar ik heb vanmorgen of van de week daar toch een kopje boven gezet van zuinig met energie. En er is natuurlijk momenteel een heel actueel onderwerp, hoe we in de toekomst met aardgas en met elektriciteit om zullen gaan. En ja, als het gaat lukken, dan wil Nederland, zo hebt u vast kunnen lezen, in 2050 helemaal gasvrij zijn. En ik las van de week op Teletext dat de bedoeling is dat er in Amsterdam wel 3 woonwijken komen die afgesloten worden van gas. En ik denk zo, en dat ziet u gebeuren natuurlijk, zonneparken reizen als paddenstoelen uit de grond. Ik reed van de week ergens langs en dacht ik, wat zijn ze hier aan het doen? Want dan plaatsen ze daar een heel zonnepark om elektriciteit op te wekken. En dit natuurlijk met het doel om het CO2-uitstoot terug te dringen. De milieubeweging is daar natuurlijk heel druk mee bezig en die doen een enorme poging om deze planeet voor altijd te bewaren. En dat doen ze natuurlijk met alle goede bedoelingen. Men is er heel ongerust over hoe dat straks allemaal gaat komen. Maar door de Bijbel heen weten wij dat dat niet Gods plan is. Dat ligt niet in Gods bedoeling. De aarde die wij bewonen is niet een permanente planeet. Zij zal een korte levensduur hebben. En in tegenstelling met de leringen van de evolutietheorie is de aarde ongeveer 10.000 jaar geleden geschapen en haar einde is misschien al heel spoedig in zicht. Want er staat in de Bijbel, wanneer Gods doelen met de aarde vervuld zijn, zal hij haar door vuur laten vergaan en een nieuwe aarde maken staat. 2 Petrus 3. Dus wij hoeven ons niet bezorgd te maken over hoe lang als deze aarde eigenlijk zal bestaan. Wij hebben de belofte dat er een nieuwe hemel en dat er een nieuwe aarde zal komen. Houdt dat dan in dat wij als christenen maar een beetje aan kunnen rommelen? Houdt dat dan in dat wij als christenen niet voor de schepping hoeven te zorgen? Nee, nee. Uiteraard hebben wij als christenen de verantwoordelijkheid te zorgen voor elke hulpbron die God ons ter beschikking heeft gesteld. De Bijbel leert ons dat we rentmeesters zijn van deze aarde. En wat die natuurlijke hulpbronnen betreft, is dit principe geïllustreerd in het Oude Testament, toen God Israël in het beloofde land bracht en de mensen beval om de grond elk 7e jaar rust te gunnen. En ik wil vanmorgen toch met jullie dat gaan lezen. Dat staat in Exodus 23. Exodus 23, wie een Bijbel bij zich heeft, zou zeggen, sla het op. Exodus 23, vanaf vers 10. Exodus 23 vanaf vers 10. En er staat daar, 6 jaar zult gij uw land bezaaien en zijn opbrengst inzamelen. Maar in het 7e zult gij het braak laten liggen en het met rust laten, opdat de armen van uw volk eten. En wat ze overlaten zal het gedierte des velds eten. Evenzo zult gij doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen. 6 dagen zult gij uw werk doen, maar op de 7e dag zult gij rusten, opdat u rund en uw ezel uitrusten, en de zoon van uw slavin en de vreemdeling adem scheppen. Tot zover. En God geeft hier het bevel, omdat hij niet wil dat het volk dat land helemaal uitgaat buiten en alle leven eilens uit die grond gaat onttrekken. God zegt er eigenlijk mee, het is heel onverstandig als jullie dat land helemaal leeg gaan slurpen. En als het land dan elk 7e jaar met rust werd gelaten, dan werd daarmee zeker gesteld dat het zich weer kon herstellen om in de toekomst te blijven voorzien van voedsel. Ik denk het is goed. Het is goed om de aarde te bewaken, maar God gaat ook nog een stapje verder. In Exodus 23, we hebben het onderhands gelezen, staat ook een opdracht voor ons. Ja, wij horen het toch ook bij die schepping. Dan zegt God, je mag 6 dagen per week werken, zegt God. Maar de 7e dag zal je uitrusten. Dan kunnen ook je koe en je ezel uitrusten. En de zoon van je slavin en de vreemdeling die als knecht bij je werk kunnen op adem komen. Staat er in de Bezingbijbel. Dat is een heel prachtige, een heel mooie omschrijving eigenlijk. Weer op adem komen. Toen ik dat zo las en voor mezelf zo overdacht, kwamen er uit die woorden best een enorme rust. Als je op adem mag komen. Weer op adem komen, nieuwe kracht, dus nieuwe energie. Dan ga je dan opdoen, net als dat land dat in dat 7e jaar moet rusten. En hierin zien we hoe belangrijk rust is in de ogen van God. In het Nieuwe Testament komt 25 keer een tekst voor met het woordje rust. En ook hier vindt God dat het niet verstandig is om alle energie uit je lichaam weg te laten slurpen. Neem rust in een tijd waarin je alsmaar moet doorhollen. Ja, onze cultuur is vreselijk hectisch, ik vertel u nu echt niks nieuws. En als je niet bewust je afsluit van prikkels, impulsen, informatie, dan vind je nooit rust. Kijk maar naar je telefoon, de krant, de reclame, de geluiden om je heen. Want ik denk, ah, er is al zo vaak over gesproken, daar ga ik vanmorgen echt niet over preken. Maar je moet je heel bewust afsluiten om rust te vinden. Maar juist vanwege die prikkels is het juist soms zo moeilijk. Terwijl we die rust wel heel degelijk nodig hebben. Want zonder rust gaat je energie verloren. En weet best, de maatschappij verwacht vandaag aan de dag heel veel van ons. Hij verwacht vandaag aan de dag heel veel van jou. Dan stel je pas eigenlijk wat voor wanneer je iets presteert. Maar gelukkig bij God is dat niet zo. Het prachtig mooi gezongen, André, in je zangdienst. Ik vond het wel heel bijzonder. Maar we hoeven bij God niet zo te leven. Je kunt rust vinden in het feit dat Hij van je houdt. Je waarde ligt dan daarin dat je gewoon een kind van God bent. Nou gewoon, hè, dat mogen we als hoofdletters neerzetten. En niet van wat je hebt, of wat je doet, of van je status. Je kunt die rust vinden wanneer je de Bijbel leest, of als je bidt. Maar ook wanneer je door de natuur loopt. Je weet dat ik dat zelf geregeld met onze honden doe. Maar ik geniet ervan als ik heerlijk nou in dit seizoen met onze honden door de natuur loop. En gewoon geniet van al het mooie wat de Heer heeft gemaakt. Dan zie ik die lelies drijven op die vijver. En dan denk ik, wat is dat toch een prachtig gezicht. Daar gaat wel een enorme rust van uit. Als we naar de Bijbel kijken, dan wordt er vaak gesproken over rust. In de evangeliencyclus staat regelmatig dat Jezus uitrustte. En dan staat er, hij trok zich terug. Hij trok zich terug van die menigte en alle dingen die hij had gedaan. En dan ging hij naar die eenzame plaats en dan bad hij. En ik denk, in onze tijd hebben we veel het gevoel dat we maar moeten doorhollen. En soms lijkt het misschien ook wel raar. Als je het niet doet, dat je niet meegaat in de meute die het wel doet. Dat je je schuldig voelt omdat je even niks doet. Maar Jezus voelde zich niet schuldig. Nee, Jezus zette juist tijd apart om uit te rusten. Om nieuwe energie op te doen. Het is juist belangrijk om af en toe rust te nemen. Al moet ik heel eerlijk bekennen dat ik die kunst zelf soms ook nog niet helemaal beheers. Maar God geeft ons heel duidelijk een voorbeeld. Het is God zelf die ons gelijk in het eerste Bijbelboek laat zien hoe hij met de situatie omgaat. Het specifieke Bijbelgedeelte, dat is het scheppingsverhaal. En daar staat dat God rustte op de zevende dag. Staat daar. Al denk ik helemaal niet dat God dat deed omdat hij moe was. Ik denk onze God had met gemak in één keer alles kunnen maken. Het was denk ik meer een moment waarop hij genoot van het werk wat hij had gedaan. Na iedere dag keek hij naar zijn werk van die dag en zag hij, het was goed. En dat leert mij eigenlijk dat je ergens van kunt genieten, ook al ben je er nog druk mee bezig. God die zei niet na die scheppingsdag, morgen ben ik van plan om. Nee. God keek naar het werk van die dag en zag dat het goed was. Meer staat er niet. Rust zorgt ervoor dat je ergens van kan genieten. Want de mens kan op de vlucht zijn van rust. Voor mijn bekering deed ik niks anders dan werken. Ik had een baan, ik kluste bij andere mensen om bij te verdienen. Het geld wat ik daarmee verdiende, gebruikte ik weer om ons eigen huis af te bouwen. En ik had het idee van, ik had een toekomstplaatje, ik wil een vrijstaand huis met eigenlijk wel een stukje weiland en ook graag 1-2 paarden. Dat had ik voor ogen, maar dan moet je dat wel gaan verdienen. Ik geloof dat ik onze kleinzoon van 10 maanden vaker de fles heb gegeven dan ooit mijn eigen kinderen. En ik denk daar nu wel eens over na. Berendje was een grote suffert, wat heb je veel gemist. Maar je kunt op de vlucht zijn voor rust. En daar heb ik zelf wel eens over nagedacht. Soms nu nog wel eens. Ook ik ben erachter gekomen dat ik eigenlijk op de vlucht was. Ik denk, als je constant met allerlei zaken bezig bent, heb je geen tijd om na te denken over je eigen leven. Heb je geen tijd om na te denken over de situatie waarin je verkeert. En dat kan je valkuil worden. Ik weet nog dat broeder Van der Molen, ik lag toen in het ziekenhuis met een hartinfarct. En broeder Van der Molen die schreef mij een hele liefdevolle brief. En op een gegeven moment schreef hij erin, Berend, soms rijden wij wel eens te hard. En dan geeft God je een bekeuring, zei hij. Ja. Nou, dan moet je tussen de regels doorlezen. En dan denk ik, ja, hij heeft gelijk. Soms rijden we te hard. En dan geeft God ons een bekeuring. We moeten ons er ook van bewust zijn dat de duivel ons kan laten draven. We denken soms dat we dingen moeten doen, terwijl God het eigenlijk helemaal niet van jou vraagt. Dat denken we soms. We hebben vorige week in de preek van Robin gehoord hoe listig als die wurgslang werkt. Dat we hebben gezien hoe die omstrengeld zat in die tak, de python. Maar als we kijken naar de Bijbel, wordt er gesproken over wandelen. En natuurlijk denkt u dan aan Henoch. Dat klopt, Henoch wandelde met God. Toen ik aanwezig was, dacht ik, nou misschien dat Filippus misschien zijn tempo iets moest verhogen om bij die ware van die kamerling te komen. Maar goed, dat had gelukkig een hele goede uitwerking. Die kamerling kwam tot geloof. Je kunt je rust kun je kwijtraken. En dat is niet alleen vandaag. Nee, dat is niet alleen van deze tijd. Ook dat gebeurde voorheen. We kijken naar bijvoorbeeld 1 Koningen 19. Er wordt beschreven hoe Izebel, die goddeloze vrouw van koning Ahab, de profeet Elia met de dood bedreigde. En waarschijnlijk stond Elia al heel lang onder spanning. Maar dit dreigement was eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen. Hij zakt weg in een diepe depressie. En dan begint hij zichzelf te beklagen. Het heeft op dat moment alle kenmerken van een burn-out. Een lage zelfwaardering, weinig of geen zelfvertrouwen, neiging tot passiviteit, isolatie, depressie, zelfbeschuldiging. Ook voor Elia is die persoonlijke crisis waarin hij terechtgekomen was, zo ernstig dat hij niet in staat was om aan de oplossing te werken. Maar in het verhaal van Elia zien we hoe God hem niet in de steek laat. En dan zendt hij een engel die hem wekte uit zijn slaap en hem 2 maal brood en water aanbood. Dit blijkt later goddelijk voedsel te zijn, waardoor Elia weer krachtig werd. En ik, we hebben allemaal onze strijd. En veel mensen in de Bijbel ook. Elia had het, maar kijk eens naar Mozes, kijk eens naar David, kijk eens naar Paulus. En natuurlijk zijn we niet allemaal gelijk en we hebben verschillende grenzen. De ene mens kan meer aan als de ander. Maar ik denk, wat een geluk dat wij de Heer in ons leven hebben die ons nooit in de steek laat, net als bij Elia. En vooral dat hij je begrijpt. Als we naar Jezus kijken, die volkomen mens geworden is. Dus hij was gelijk aan u en aan mij. En Jezus reageerde ook net als wij zouden reageren als we in moeilijke omstandigheden terechtkomen. Hij was dodelijk beangstigd in het hof van Gethsemane. Je zou met andere woorden kunnen zeggen, hij maakte zich op dat moment buitensporig veel zorgen. Want dan ben je ook je rust kwijt. Dus hij verschilde daarin niet van u en van mij. Maar gelukkig staat er dan in de Bijbel dat er een reactie vanuit de hemel kwam. Net als bij Elia. Een engel verschijnt aan hem om hem kracht te geven. Is dat in Lucas? En kennelijk had de heiland dit ook nodig. Omdat hij dat nodig had in die donkere uren. Dan weet hij als geen ander hoezeer wij kracht nodig hebben als we in moeilijke uren zijn. Maar ik denk, wij mogen vrijmoedig roepen tot onze God. En hij zal je niet afwijzen en hij begrijpt je. Daarom kan Jezus zeggen, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En dan zegt hij erachteraan, en ik zal je rust geven. En vaak bij deze woorden van de Heer Jezus, dan denken we al snel aan mensen die het moeilijk hebben, mensen die ziek zijn, die zorgen hebben, die eenzaam zijn, vermoeid en belast. We geven deze woorden soms ook graag aan iemand die verdriet heeft of in het ziekenhuis ligt. Maar Jezus zegt, u bent allen vermoeid en belast, zegt Jezus. En daarvoor hoef je niet in het ziekenhuis en daarvoor hoef je niet in de kreukels te liggen. Allen. Allen vermoeid en belast. En dan kun je natuurlijk voor jezelf de vraag gaan stellen van, waardoor dan? Dan ben je vermoeid en belast omdat je alles in de hand wil houden. Vermoeid en belast, omdat je toch zelf je uiterste best wil doen om voor God aantrekkelijk te zijn. Vermoeid en belast, omdat je denkt, als ik dit of dat maar doe, En als ik zus en zomer ben, dan zullen de mensen me wel begrijpen en accepteren. Dan zien we eigenlijk als het ware uitvergroot, zien we dat bij de fariseeën en de schriftgeleerden. Die hadden 613 geboden en verboden om God te dienen. Keurig op een rijtje. Maar volgens mij word je er doodmoe van. En ik denk hun ook. En de Heer Jezus die ziet dat. En nog voordat we het zelf in de gaten hebben. Hij ziet wat voor last als dat is. Wat voor juk als dat kan zijn. 613 regeltjes. Maar we hebben vaak het gevoel dat we heel veel moeten doen. We hebben vaak het gevoel dat we heel veel activiteiten in ons leven moeten ontplooien. Dat kan niet. En dat wil Jezus vanmorgen tegen u, maar ook tegen mij zeggen. Allen zijn we vermoeid. En belast. Op welke manier dan ook. En dat hoeven we niet te ontkennen. Durf het onder ogen te zien. Iedereen heeft Jezus nodig. Hooggeplaatsten, intelligente studenten, handige doe-het-zelfers, leuke vrouwen, jonge meiden, stoere jongens, je buren, noem maar op. Zelfs kerkmensen hebben de Heer Jezus nodig. Nou, daar wil ik wel amen op zeggen. Maar wat vraagt Jezus dan van ons? Komen. Dat vraagt hij. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Je zou wel zeggen, het is haast te eenvoudig. Komen. Alleen maar komen. In het Grieks van het Nieuwe Testament, en niet dat ik zo vast ben in het Grieks, maar in het Nieuwe Testament, in het Grieks staat het nog veel simpeler. Hierheen, zegt Jezus. Hierheen. Dat is heel wat anders dan je houden aan de 613 regeltjes van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat is juist zo ingewikkeld. Dat is juist zo vermoeiend. Daar word je juist onrustig van. Kom tot mij, zegt Jezus, kom. Hoe kom je dan? Dat doe je zo. Je doet je handen open. En alles wat belangrijk voor je is, alles wat je belangrijk vindt, alles waar je goed in bent, alles waar je slecht in bent, je eigen gelijk, misschien je eigen wijsheid, je eigen belang, alles laat je uit de handen vallen zodat ze leeg zijn. Ik had een verre familielid en op een gegeven ogenblik laat die vrouw die laat een etensbord vallen in de keuken. En die man die wordt wel zo verschrikkelijk en kwaad. Dus die vliegt daar naartoe en die zegt tegen haar, hoe kon je zo dat, kon je dat nou doen? Ze pakt die andere 5 borden en zegt, zo, zei ze. Maar zijn je handen wel leeg? Komt het Jezus met lege handen. Heer Jezus, wilt u de verlosser zijn in mijn leven? Wilt u de verlosser zijn door het kruis? Wilt u de Heer zijn van mijn leven door uw Heilige Geest? En dan vult Jezus je handen met vergeving, met zijn leven, met zijn kracht. Zijn Heilige Geest als energiebron. En dan gaat er wat veranderen in je leven. Wij hoeven niet eerst te veranderen, wil je bij Jezus komen. Je gaat veranderen als je bij Jezus komt. Vertrouw daarop. Vertrouw je helemaal toe aan Jezus. Want Hij is het die u uitnodigt. Dat is Jezus zelf. Kom tot mij, zegt Hij. Dus een hele persoonlijke uitnodiging vanmorgen aan u, aan jou en aan mij. Kom tot mij, zegt hij. Het is een uitnodiging om de relatie die de Heer Jezus met ons wil, ook werkelijk te beleven in je leven. Jezus verbindt ons aan zichzelf. Jezus zegt dus niet kom tot de Bijbel, nee. Hij zegt ook niet kom tot de gemeente, nee. Hij zegt ook niet kom tot het avondmaal, nee. Hij zegt kom tot mij. Geloven is komen bij Jezus. Geloven is Jezus vertrouwen en je aan hem toevertrouwen. En natuurlijk horen daar de Bijbel hoort daarbij, het heilige avondmaal hoort daarbij en natuurlijk hoort de gemeente daar ook bij. Daar kun je niet zonder. Maar dat zijn juist de manieren waardoor Jezus naar ons toekomt. Maar het gaat ook steeds alleen om hem, om de Heere Jezus. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. Alle dingen. En dan denk ik, dan weten we soms dan nog maar weinig van Jezus. Van Jezus in al zijn volheid. En dan denk ik soms, en daar hoor ik zelf ook bij, ik kan niet voor u spreken, maar wat maken we soms nog weinig gebruik van alle dingen die God eigenlijk door Jezus aan ons wil geven. En dat ligt allemaal voor je klaar. Je liefde, de vergeving, de blijdschap en de wijsheid, de zachtmoedigheid, daar gaan we door. Gratis en voor niets. Dat is 2018 hard niet meer voor te stellen. Maar kom met lege handen. Kom met lege handen. Ik vond het zo'n prachtig verhaal toen van Klaas Jelle, dat een jongetje bij de kruidenier komt met zijn moeder. En hij heeft ze afgerekend. En dan vraagt die kruidenier, die zegt tegen het jongetje, neem maar een paar pinda's uit die pot. Maar dat jongetje blijft gewoon zo staan. Dus op een gegeven moment denkt die kruidenier, weet je wat, dus die pakt zo die hand met pinda's en geeft het aan het jongetje. En buiten dan zegt die moeder tegen het jongetje, waarom pakte jij geen pinda's? Nou, hij zegt, je hand van die kruidenier is veel groter dan die van mij, zei hij. Klopt of niet, Klaas Jelle? Ja, toch? Ja. Kom met lege handen. Hij wil ze vullen. Door zichzelf aan jou te geven. Jezus spreekt dat we een juk op ons moeten nemen. Dat is het juk van Jezus. Eenvoudig dit met Jezus verbonden zijn. Hem in je laten wonen. Je hart laten vullen met zijn volheid, met zijn liefde. Johannes die zei, hij moet wassen en ik moet minder worden, zegt Johannes. Ik denk, het mag ook ons verlangen zijn, ook vandaag. Want de Heer Jezus heeft het verlangen om steeds groter in ons te willen worden. Hij wil steeds meer van hem in ons leven laten zien. Het juk is zacht en de last is licht. Meer van Jezus en minder van mijzelf. Kent u Jezus zo? Dan kan het eigenlijk niet anders. Want u bent een gelukkig mens. Ondanks alle moeite die er kunnen zijn in je leven. Als je Jezus zo kent, dan geeft dat zoveel rust. Dan geeft dat zoveel vrede. Wanneer je echt in hem vindt, alles van hem verlangt, gaat hij een wonderbaarlijk werk in je leven doen. En vanmorgen begonnen op te zeggen dat ik het kopje van de preek had genoemd, zuinig met energie. Laat hem, Jezus dus, de energiebron zijn van jouw leven. En ik doe vanmorgen geen oproep om naar voren te komen. U komt vanmorgen toch bijna allemaal. Om te drinken uit de beker. Sta er vanmorgen eens dus stil als je uit die beker drinkt. Ik denk, elke keer als je de beker naar je lippen brengt, weet dan zeker dat er kracht is in het bloed. Dat op dat moment symbolisch één worden met Jezus. Het avondmaal verbindt ook de gemeenteleden, zoals die vanmorgen met elkaar zitten. In broederlijke liefde met elkaar. Natuurlijk ook zusterlijke liefde. Als leden van één lichaam. Als je er vanmorgen langs gaat, kijk dan niet naar de oudste die het avondmaal bedient. Nee. Het is Jezus die u uitnodigt. Kom tot mij, zegt Jezus, allen. En ik zal u rust geven. Amen. Amen. Ik wil vragen of de muzikanten naar voren willen komen.